Ik zei het gij namelijk, wie zal voor uw aangezicht bestaan van de tijd uw toorns af? Er komt een tijd waarin de toorn des Heren zal geopenbaard worden en waarin hij in zijn toorn en grimmigheid weer zal spreken, dus in de toekomst. En dan staat er over in vers 9, gij deed een oordeel horen of gij zult oordeel doen horen. Want ik zei al, hij spreekt in zijn toorn, dus wordt oordeel gehoord. Die gedachtegang is dat. Dan gaat hij met zijn zwaard uit zijn mond. Waarbij de tegenstanders gedood zullen worden. Ja, dat is zijn woord uiteraard. Gij deed een oordeel horen uit de hemel. De aarde vreesde en werd stil. Of de aarde zal vrezen en stil worden. Want het gaat pas in de toekomst gebeuren eigenlijk. Als God opstond of zal opstaan. Ten oordeel, want nu is hij gezeten. Slechts gezeten. Maar hij zal opstaan ten oordeel in de toekomst. Om alle zachtmoedigen der aarde te verlossen. En daar heb je het weer. Die zachtmoedigen zijn dus dezelfde zachtmoedigen als uit Psalm 37. Die zachtmoedigen brengen niet oordeel over de goddelozen. Maar zij wachten op de Heer die het oordeel over de goddelozen zal brengen. En daardoor worden zij dan zelf verlost. Zachtmoedigen worden dus door de Heer verlost. En zullen de aarde beërven. Als God opstond of op zal staan ten oordeel om alle zachtmoedigen de aarde te verlossen. Er staat meteen bij in Sela. Oftewel in Petra. Want toegepast op Israël gebeurt het natuurlijk letterlijk in Petra. Of Sela. En toegepast op de gemeente is het overdrachtelijk waar. Namelijk in de rots. Want zo kun je het ook vertalen. En die rots is uiteraard Christus. Want de Heer is onze rots. Onze burcht. Enzovoorts. Want we mogen dan zachtmoedig zijn, maar we hebben een heel harde rots. Ja. Goed. Ga ik maar even verder, hè. Naar Psalm 147. Dit zijn geen willekeurige teksten, hè. Dat begrijpt je. Dat zijn ze gewoon allemaal. Achtereenvolgens. Psalm 147, namelijk vers 6, waar staat precies hetzelfde verhaal. De Heere houdt de zachtmoedigen staande. Wat hebben ze nodig ook, want iets wat zacht is, dat staat niet zo makkelijk. Maar de Heere houdt de zachtmoedigen staande. Want de Heer is sterk. De Heer volbrengt zijn kracht in de zwakheid van de zachtmoedige mens. De Heer houdt de zachtmoedige staande. De goddelozen vernedert hij. Tot de aarde toe en zelfs tot onder de aarde natuurlijk. En hier heb je precies hetzelfde. De tegenstelling is tussen zachtmoedigen en goddelozen. Dat is de keus, hè. Je bent of zachtmoedig, of aan de andere kant goddeloos. Zodat je maar weer ziet dat zachtmoedigen inderdaad gelovigen zijn. En dan Psalm 149. Vers 3. Dat zij zijn naam loven op de fluit. Dus toch maar blijven oefenen dan. Dat ze hem psalm zingen op de trommel en harp. En is het vervelend, dat zijn bepaald niet mijn sterkste instrumenten, maar. Want de Heer heeft een welgevallen aan zijn volk. Oftewel, hij zal de zachtmoedigen versieren met heil. En dat zijn volk is dus hetzelfde als de zachtmoedigen. En dat welgevallen dat hij voor zijn volk namelijk dat zachtmoedig heeft, komt tot uitdrukking dat hij dat volk versiert met heil. Wordt een feestelijke aangelegenheid. En vandaar ook de levende muziek daarbij. Niks, geen disco, maar levende muziek, hè. Een fluit, een harp en een drumstel. Ja, Ja, dat we dat nog mogen meemaken, broer. Ja, geen disco. Geen namaak. Maar levende muziek. Dat zijn gunstgenoten van vreugde opspringen. Om eer dat zij juichen op hun legers. Enzovoorts. En verder zingen ze ook mee. Hè? De verheffingen God zullen in hun keel zijn. En een tweesnijdend zwaard in hun hand. En dat is uiteraard de schrift zelf. Volgens Hebreeën 4. En dan staat er om wraak te doen over de heidenen en bestraffingen over de volken. Zie? Dus als die Heer komt, zal hij wraak doen over de heidenen en bestraffingen over de volken. Vers 7. Maar hij zal de zachtmoedigen, vers 4, versieren met heil. En heb je hetzelfde verhaal? Het is van de zachtmoedigen en de goddelozen tegenover elkaar. Goed. Dan komen we nog terecht in Jesaja. Dat mocht ons niet verbazen natuurlijk. In Jesaja 11 kwamen we de zachtmoedige al eens tegen. In precies hetzelfde verband, hè? Steeds precies hetzelfde verband. Zachtmoedigen en goddelozen tegenover elkaar. Jesaja 11 namelijk, vers 4. Maar hij zal de armen met gerechtigheid richten. En de zachtmoedigen des lands, of der aarde, zal hij met rechtmatigheid bestraffen. Dat wil zeggen dat aan hen recht gedaan zal worden, aan deze zachtmoedigen. En dus aan deze armen. Maar hetzelfde vers zegt, doch hij zal de aarde slaan met de roede zijns monds. Maar dat zei ik al, er komt een roede uit zijn mond of een zwaard uit zijn mond, oftewel hij spreekt in zijn toorn. Namelijk met de adem zijner lippen zal hij de goddeloze doden. Want gerechtigheid zal de gordel zijner lendenen zijn, enzovoorts. Precies dezelfde tegenstelling. Niet de goddelozen, maar de zachtmoedigen zullen gezegend worden. Ja. Toegepast op de gemeente is het de rechterstoel van Christus, ja. Maar ik denk niet dat het hier om de toepassing op de gemeente in de eerste plaats gaat. Hier gaat het om de, in dit vers althans, om de dagen van de grote verdrukking. En die zachtmoedigen zijn inderdaad de zachtmoedigen in Sela. Uit het vers wat we straks gelezen hebben. Hier in Jesaja 11 wordt immers een beschrijving gegeven van de achtereenvolgende gebeurtenissen vanaf de opstanding van Christus tot voorbij de jongste dag. Eerst namelijk de opstanding van Christus. Er zal een reisje voortkomen uit de afgehouden tronk van Isaïe, waar men gewoon de draad al kwijtraakt. Want het gaat er over Pasen en niet over kerstfeest. Hè? En daarna wordt er gesproken over de gemeente, de geestelijke dingen. De geest des Heren, de geest der wijsheid enzovoorts. Vers 2 en vers 3 trouwens ook. En in vers 4 krijgen we de overgang van de tegenwoordige bedeling naar een volgende. Waarbij je onze verschijning voor de rechterstoel van Christus kunt inlezen. Zal ik maar zeggen, die kun je erbij nemen. Maar het is net zo goed van toepassing op het recht doen aan het gelovige overblijfsel op aarde. In de jaren die ogenblikkelijk op de opname van de gemeente volgen. Dus gaat vrijwel samen. En daarna wordt er gesproken over het koninkrijk. Maar niettemin, het gaat om zachtmoedigen des lands die inderdaad gezegend zullen worden. Volgende vers zou zijn Jesaja 29, maar daar kwamen we vandaan. Dus ik loop maar meteen door naar Jesaja 61, maar die heb ik eigenlijk ook gehad. Want Jesaja 61 vers 1 is dat, hè? Om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Want de blijde boodschap is alleen bestemd voor degene die die boodschap bereid zijn aan te nemen. En voor wie dat verwacht mag worden. En zolang die moed, dat gemoed nog hard is, heeft de prediking van het evangelie geen enkele zin. Daarom kun je het wel doen. Om de Heer te loven daarmee, uiteraard. Om de Heer daarmee eer te bewijzen. Maar ik wil niet zeggen dat degene met een harde gemoed misschien zacht wordt als hij het evangelie hoort, want zo zit het niet. Nou, dan gaan we even verder, komen we terecht in Amos. Je hebt ook Semos, maar dat is wat anders. Nee, Semos, nee, met een C. Is streepje MOS. Dat is elektronica, vrienden. Zeemos, of dat bestaat met een Z, een dubbel E, dat weet ik niet. Maar dit is de heer Amos. Dus van voren heet hij net als meneer Capella. Ja, A Capella. Heel goed, ja, ja. Goed, Amos 2. Waar staat in vers 7? Die er naar hijgende de stof der aarde op het hoofd der armen zij en de weg der zachtmoedigen verkeren. Die gaat het dus inderdaad om de zonden, de overtredingen uit vers 6 van Israël. En dat is dat Israël dat er naar hijgt dat de stof der aarde op het hoofd der armen zij. De armen worden nog verder vernederd. En zij zijn degene die de weg der zachtmoedigen verkeren. Degene die geneigd zijn te luisteren, dat zijn zachtmoedigen, worden misleid. En met name door Israël. En binnen Israël toegepast betekent natuurlijk dat degene die in Israël geneigd zijn te luisteren, worden misleid door hun eigen leidslieden. Dat staat niet zozeer hier, maar op andere plaatsen natuurlijk wel. Maar de weg der gelovigen wordt verkeerd. Dat is het probleem van de gelovigen dus. Hij gelooft soms wat te gemakkelijk. Hè? En wordt misleid. Nou, die betekenis lijkt me dus wel duidelijk. Hier heb je dan ook de zachtmoedigen tegenover de goddelozen. Die de weg immers verkeren. En u weet, de weg van de goddelozen zou recht zijn. Hè? Hebben we inmiddels gelezen in sommige plaatsen. De weg van de zachtmoedige zou recht zijn, sorry hoor. De weg van de zachtmoedige zou recht zijn, uiteraard hebben we gelezen, want hun Heer is recht.
Maar in Amos 2 vers 6 staat, om vier zal ik het niet afwenden, omdat ze de rechtvaardigen voor geld verkopen, maar dat kun je toch niet letterlijk op...
Waarom niet?
En de nooddruftige om een paar schoenen.
Waarom niet? Als die rechtvaardige nou eens gewoon de Heer Jezus is. Het gaat toch over Israël? Die hebben toch de rechtvaardige verkocht voor geld? Om er beter van te worden. In ieder geval geïllustreerd in de figuur van Judas. En verder om zijn kleding. En het heet dan hier schoenen, dat horen er ongetwijfeld ook bij. Omdat schoenen spreekt over het staan in de wereld. Aardse dingen bedenken enzovoorts. Hè? Als je tot de Heer nadert, moet je altijd je schoenen uittrekken, dat weet je. Hè? Nee, ik had nog wat in gedachten, maar dat. Hoe zei dat? Nee. Het was niet zo netjes, stand daar niet. Want er zijn dames bij, dus ik kan het niet doen. Nou, dus ik ga maar gewoon... Nee, dat is om u te sparen, zuster. Nou, ik ga naar Zefanja. Dus niet Zemos, maar Zefanja. Twee. En ik moet vers 2 eerst lezen. Zefanja 2, vers 2... Waar staat eer het besluitbare, gelijk af gaat de dag voorbij, terwijl de hittigheid van des Heren toorn over uw lieden nog niet komt, terwijl de dag van de toorn des Heren over uw lieden nog niet komt. Zie, hier wordt gesproken over die toorn die zou komen over de goddeloosheid van de mens. En dus gaat het om de grote verdrukking, want de dag des toorns is nu eenmaal het begin van de dag des Heren. En dan staat er, terwijl dat nog niet zo is, en wij leven in de dagen dat die dag des Heren nog niet komt. Peter zegt, maar hij komt wel. Maar nu nog niet, want de Heer is langmoedig over ons. He? Hier staat, terwijl het nog zo is, vers 3, zoek de Heren al gij zachtmoedigen des lands. Leuk, hè? Dus altijd zachtmoedigen, die hebben altijd wat met het land te maken, met de aarde. En dat komt omdat zij die aarde zullen beërven. Land en aarde is hetzelfde woord, hè? Dat weet u, hè? Ze zullen die aarde namelijk beërven. Dus zachtmoedigen zijn per definitie zachtmoedigen der aarde. Of zachtmoedigen des lands. Omdat ze de erfgenamen des lands zijn. Dus zoek de Heere, alle gij zachtmoedigen des lands, die zijn recht werken, weer rechten. Zoekt gerechtigheid, zoekt zachtmoedigheid. Misschien zult gij verborgen worden in de dag van de toren des Heeren. Leuk, hè, dat misschien, hè? Zou het nou gebeuren of niet? Jawel, maar de vraag is alleen hoe. En toegepast op onze dagen, waarin de dag des Heeren nog niet komt, worden wij verborgen met Christus bij God. Colossense 3. Zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is, enzovoorts, hè. Want uw leven is met Christus verborgen bij God. Daar is onze schuilplaats, daar is onze rots, daar is onze cela, waarin wij schuilen. En toegepast op Israël betekent het dat men inderdaad aan deze toorn, dus aan de verdrukking, zal ontkomen. Niet dat die verdrukking niet komt, die komt wel. Maar men zal daarvoor kunnen schuilen, inderdaad, in cela, maar dan letterlijk op aarde namelijk. Vandaar het misschien. Ik zet er een vraagteken bij, maar het is niet de vraag van of dat wel zal gebeuren. Het is de vraag hoe het zal gebeuren. Misschien zult gij verborgen worden in de dag van de toren des Heren. Dat is dus wanneer dat rechtvaardig oordeel komt. En leuk, hè, nou ik hier toch ben, want Gaza zal verlaten wezen. Maar Gaza, dat is het land der Filistijnen, juist. En Ascalon, juist, Filistijnen. En Asdod, zeker. En Ekron, dat zijn allemaal steden van de Filistijnen. En halverwege vers 5. Het woord des Heeren zal tegen jullie zijn, gij Kanaan der Filistijnen land. Gij Kanaan, Palestina, staat er gewoon, hoor. Wat is het land der Filistijnen? Palestina, oftewel Filistea. Want als uiteindelijk het oordeel komt, in de dagen van de grote verdrukking over Israël, komt het oordeel ook inderdaad over de Filistijn. Over Koperen Ko. Ken u die, Koperen Ko? We zitten nou toch in de muziek. Nee? Oh, dat is Goliath, Koperen Ko. In mijn jargon. Nou ja, ik geloof dat de man overleden is, Koperen Ko, dus een vraag. Ja, Nicolaus was een variant daarop uitgevonden door Wim Sonneveld. Maar Koperen Ko is een historische figuur. Zo'n straatmuzikant met een trom op zijn rug en een orgel op zijn buik. En ik zei Koperen Ko, ik bedoel gewoon Koperen Nelis of weet je veel. Die koperen jongen die Goliath heet. Maar hoe kom ik daar nou op? Ja, vanwege de Filistijn natuurlijk. Nou moet ik dat uitleggen, dat is zo vervelend. Ja, de Filistijn, kijk, de Filistijn is namelijk gewoon het beest uit Openbaring 13, dan wel 17. Dat is een Filistijn, alleen het is zo lastig om het uit te leggen, want het zit een beetje ingewikkeld in elkaar. Maar Goliath is daar een voorafschaduwing van. De eerste plaats, omdat hij verwekt was niet door een man, maar door een zoon gods, heet dat. Nou, hij was een eenakskind, heet dat. Dat betekent dat hij wel een moeder had, maar met de vader was iets niet helemaal in orde. En dat mag je van het beest ook rustig zo zeggen, want de draak gaf hem zijn grote kracht. Staat er, over het beest. En hij is een Filistijn, namelijk een Palestijn, en dat zal een Palestijn zijn die in de toekomst de wereld zal regeren. Maar ik kom bij Goliath altijd terecht langs twee verschillende lijnen. De ene lijn is dat David een type is van de Christus in zijn komst om de volken aan zich te onderwerpen. En David zegt tegen Saul, hij zegt, ik heb die leeuw verslagen, dat is een beeld van het Babylonische Rijk. En ik heb die beer ook verslagen daarna, maar dat is een beeld van het Mede-Persische Rijk, allemaal volgens Daniel 7. En deze onbesneden Filistijn, die pak ik ook nog, Dus die onbesneden Filistijn zou dan een beeld moeten zijn van het voormalige Griekse Rijk. Maar van het Griekse Rijk staat in Daniël 8 dat het in de toekomst nog of weer bestaat. En daar ligt de verbinding. Goliath is dan een type van die vorst die in de toekomst zal komen uit Daniël 9. Ben ik weer een hoofdstuk verder. 7, 8 en 9 achter de volgens aangaan. Dus het zit goed, hè? Verhaal. En bovendien mochten we deze lijn niet volgen, die van de leeuw, de beer en de onbesneden Filistijn. Hè? De lijn dus van Babel, Mede-Perzië en dan dus Griekenland. Dan is een andere manier, want die Filistijn die bleek helemaal in het koper te gaan. De meeste militairen trouwens, in mijn dagen was het tenminste zo. Wij moesten tenminste een halve dag poetsen, vanwege al het koper. Maar goed, maar Goliath die had een koperen harnas en een koperen speer, geloof ik. Een beetje veel, een koperen laarzen. En het was allemaal van koper. Maar dan gaan we weer langs die rijken, want Babel was goud. Dat is Daniël 2. En Mede-Perzië was zilver. En het Griekse Rijk was koper. Dus heb ik het over die koperen jongen, koperen koo zeg ik dan maar. Dat is dus Goliath, maar het is die figuur die in de toekomst, als Palestijn, ja daar staat het op dat verhaal. Die toekomst, dus die figuur die in de toekomst als Palestijn inderdaad die Arabische wereld en daarmee de hele wereld zelfs zal besturen. Dat is de gedachte. En hier gaat het over een oordeel die over de aarde komt. En er wordt meteen gesproken aan de ene kant over de zachtmoedigen die verborgen zullen worden. Maar dat zijn de gelovigen die verborgen worden in Petra of in Sela. En tegelijkertijd wordt gesproken over het oordeel. In de eerste plaats hier over de Filistijnen. Over de Palestijnen dus. Maar niet omdat het een van de vele volken is. Maar omdat juist deze Palestijnen de wereld regeren. Betekent... Gewoon heel in het kort dat de opvolger van die, weet die jongen ook weer, ik ben zijn naam altijd kwijt. Dat kleine mannetje. Want dan wordt hij weer boos. Ach, Arafat. Dat de opvolger van die jongen, die regeert straks de wereld. Ja. Nou ja, als hij koning wordt in Babel over die volker, is hij heus ook de hoogste jongen van de Filistijnen. Hè? Van de Palestijnen dus. Dus zo zit het gewoon. En op dat moment moet zelfs Arafat nog een beetje kleiner worden dan hij toch al is.
Die staat ja. Europa.
Ja. Ja, of dat Europa is. Dat,
ja, nou, daar wordt wel eens over gepraat. Ja. Het Europese Rijk.
Ja.
Is dat aan onderhoren aan die Arafat of aan die...
Ja, dat heb ik alleen nou niet gezegd, maar dat is wel zo. Dat is het wel, dat is het wel. Ik had het over het achtste rijk en de 10 staten zijn het 7e, maar die zijn onderworpen aan het 8e. Maar dat is dus wel zo, ja. Maar de hele wereld danst naar zijn pijpen. Naar de pijpen van deze Filistijn. En vandaar dus dat oordeel hier. Der Filistijnenland. Ja, het komt aardig in de buurt, hè. Ze zijn zijn hoofdstad al aan het bouwen. Die man die moet dus al ergens rondlopen als je het mij vraagt.
Ja, stond in de telegraaf.
Over de Babylon. Ja, dat klopt. Zo. Stond het zelfs in het zoeklicht. En daar gaan. Dat komt er wel erg dichtbij, hè. Dat was hem. Ik heb hem gemist. Ik lees de krant altijd van A tot Z, dat weet u. Tot de eerste zet die ik tegenkom dus. Maar die krant had ik toevallig gemist. Heb ik helemaal niet ingekeken van zaterdag 15 oktober. En daar stond dat in over Babel. En gisteren kreeg ik het van iemand ter inzage. Alsnog. Gisteren kreeg ik dit ter inzage van iemand. Maar de krant is van 15 oktober. Goed. Het zoeklicht mag trots op me zijn, lees de krant bij de Bijbel. Zie je? Dat moest, hè, van Johannes de Heer, hè? Ja. Goed, nou, dat was Zefanja 2, daar laat ik het bij, want die zachtmoedigen komen hier verder niet voor. Maar de eerstvolgende keer dat het dan voorkomt is in Matthäus 5. Matthäus 5, vers 5. Hoe bedenken ze het? Matthäus 5, vers 5. Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen het aardrijk beërven. Nou, dat is helemaal geen verbazingwekkende uitspraak nou. Want die komt volledig overeen met die schriftplaatsen die we in het Oude Testament gelezen hebben. Natuurlijk is dat zo. Alleen worden we geacht nou te weten wat zachtmoedigen zijn. Namelijk gelovigen. Hetzelfde geldt voor de armen in vers 3. Zalig zijn de armen van geest. Nee, er wordt van alles van gemaakt, of van die uitdrukking arm van geest. He? Geest is leven en arm van geest betekent dat ze weinig leven hebben. Dat zijn diezelfde armen en noodruftigen die we in de psalmen en in Jesaja tegenkwamen. Ja. Zijn geen zwakzinnigen of zoiets. Of niet academisch gescholden. Ja, dat maakt men er allemaal van hoor, want je hebt soms ergens teksten voor nodig en dan zoek je er een die je misschien kan gebruiken na enige modificatie. Nou ja, de zalen zijn de armen van geest, want hun is het koninkrijk der hemelen. Dus zijn degenen die van zichzelf geen leven hebben of tekort komen, maar zij zullen leven ontvangen. Andere geest namelijk, de Heilige Geest. Zalen zijn die treuren, waarom zouden ze nou treuren? Heel goed, omdat ze arm van geest zijn natuurlijk. Omdat ze te weinig leven hebben vanwege de dood. Als er van één reden is om te treuren, is het die. Dus zalig zijn zij die treuren is hetzelfde als zalig zijn de armen van geest. Want zalig zijn zij die treuren, want ze zullen vertroost worden. Ja, treurenden hebben troost nodig. Maar hoe worden ze getroost? Wel eenvoudig doordat ze het koninkrijk der hemel ontvangen. Want dat was vers 2. Ziet u, dat zijn gewone parallelismen hoor. Als je het in de psalmen zou gelezen hebben, zou je er geen enkel probleem mee hebben. En nou, ineens wel. Dan zeg je, ik begrijp het ene vers, maar die andere begrijp ik niet. Nou, dat is precies hetzelfde, hè, die andere. Dus zalig zijn de armen van geest, want hun is het koninkrijk der hemelen, een hemels koninkrijk. Zalig zijn degenen die treuren vanwege de dood, want ze zullen vertroost worden. Ze zullen namelijk nieuw leven ontvangen en dus het koninkrijk binnengaan. Zalig zijn de zachtmoedigen, dat zijn die armen van geest die zitten te treuren. Want zij zullen het aardrijk, of voor mijn part het koninkrijk der hemelen, beërven. En dat is de beste troost die je hebben kunt. Dan vervolgens, zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Maar dat zijn precies diezelfde lui natuurlijk. Als ze honger en dorsten zijn ze ook arm, komen ze ook tekort. Hebben ze te weinig geest, te weinig leven. Maar ze zullen verzadigd worden. Want honger en dorst moet verzadigd worden. Maar hoe wordt het verzadigd? Wel, doordat ze het koninkrijk der hemelen ontvangen en dus het aardrijk beërven. Enzovoorts. Daar staat steeds hetzelfde met andere woorden. En de belofte is ook steeds dezelfde belofte met andere woorden. Want dezelfde waarheid kan op een heleboel manieren gezegd worden. Het is dus helemaal niet zo moeilijk. Nou. De armen, de zachtmoedigen dus, want zij zullen het aardrijk beërven, maar dat wisten wij al. Daarna vinden we de term nog een keer in Matthäus 11. Juist, natuurlijk, die moesten we tegenkomen. Ik had hem uit het hoofd al even aangehaald. Matthäus 11, vers 28. Komt herwaarts tot mij. Kom hier betekent dat gewoon, hè? Kom herwaarts, kom hier tot mij. Allen die vermoeid en belast zijt. U ziet, de Heer komt niet bij u. U zult naar hem toe moeten. En dus als je zachtmoedig bent, doe je dat. En als je dat niet bent, doe je het niet. Want dat is meteen de inleiding tot het volgende vers. Komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijt. En ik zal u rust geven. Met de nadruk op, komt herwaarts, anders hadden we gewoon hier kunnen staan. Komt herwaarts, kom hier, met nadruk tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. En het veronderstelt zachtmoedigheid, Want er staat in het volgende vers, namelijk: neem mijn juk op u en leert van mij dat ik zachtmoedig ben. En nederig van hart. En als je dus zachtmoedig en dus nederig van hart bent, ziet u dat dat de verklaring is, hè? Wat is zachtmoedig? Dat is nederig van hart. Want als je dat bent, kom je tot de Heer. En als je hoogmoedig bent, of hoog van hart, hooghartig dus, dan zeg je nou dat die Heer maar bij mij komt als die mij hebben moet. He? Nou ja, ik zeg het wat vreemd, maar zo wordt het in gebeden dikwijls uitgedrukt, hoor. Heer, kom toch hier. Waarom zouden we? Waarom zou die Heer komen? We kunnen beter naar hem toe gaan. Bij hem is beter. He? Your place or mine? Nou, zijn plaats dan maar, hè? Ja. Maar dat is Hebreeën. Dat wij zouden naderen tot hem. Laat hem alsjeblieft op die troon der genade zitten en blijven. Wij kunnen daar naartoe. Dat is ook de bedoeling. Dus, leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En gij zult rust vinden voor uw zielen. Want mijn juk is zacht. Daar staat, neem mijn juk op u. Maar dat wil heel niet zeggen dat je veel te dragen krijgt. Integendeel. Betekent gewoon dat je je eigen juk moet afleggen. Terugwijzend naar vers 28. Kom tot mij die vermoeid en belast zijt. En ik zal u rust geven. Betekent als we tot de Heer gaan, dan wordt ons aardse juk, om zo te zeggen, wordt afgelegd. En in de plaats daarvan krijgen we het juk van de Heer op. En dat is maar een heel lichte. Ik denk dat hij trouwens helemaal niks weegt, maar goed. Dat durf ik niet met zekerheid te zeggen. Ik zeg dus, ik denk het. Hè? Ja, daar zit het probleem. Want als je hoog gaat, dan zeg je, nou nee, maar dat sjouw ik wel even, hoor. Ja. Dan doe je het zelf. Maar dat is niet de bedoeling. Dus, leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En gij zult rust vinden voor uw zielen. Zodat je hier de Heer vindt als de voorste, de eerste leidsman. En vereinder. Des geloofs. Want daar komt het op neer. Bij men vindt rust wanneer men gelooft. Wanneer men het voorbeeld van de Heer navolgt. En datzelfde juk draagt. En dat is erg licht. En zacht. Nou. Dat was Matthäus 11, schitterend vers natuurlijk. Vooral als je hem begrijpt in de context, hè? Want daar gaat het natuurlijk om. Hè? En dan hebben we nog Matthäus 21. En daar wordt het aangehaald uit Zacharia. Hoewel we dezelfde term in Zacharia zelf niet tegenkwamen. Maar dat zit hem in vertalingen. Maar hier staat hij wel, Matthäus 21 vers 5. Zeg tot de dochter van Sion. Zie, uw koning komt tot u zachtmoedig. En gezeten op een ezelin. Namelijk een veulen. Wat ik daarmee afgewasseld heb met zo'n verse. Zittend op een ezelin en een veulen. Denk, hoe kan je nou twee van die beesten tegelijk rijden? Of zou hij om de 5 kilometer, nou 1 kilometer dan, overgestapt zijn van het ene beest op het andere? Maar dat was natuurlijk niet zo. Het was een ezelin, namelijk een veulen. Maar hoe dan ook, er staat, zie, uw koning komt tot u zachtmoedig. En de gedachte is dus die van nederig of gelovig. En als u hetzelfde opzoekt in Zacharië 9, dan staat daar, verheug u zeer, gij dochter Sions, juich, gij dochter Jeruzalem, ziet, uw koning zal u komen, rechtvaardig, en hij is een heiland, arm en rijdende op een ezel. Dus het hele woord zachtmoedig staat daar niet. Maar het is dan ook niet een letterlijk citaat, maar het is een verklaring van wat het betekent om te rijden op een ezel. Dat drukt namelijk nederigheid en daarmee zachtmoedigheid uit. Het woord arm vind je overigens wel in Zacharia 9. En dat dat ermee verband houdt, dat hebben we inmiddels al gezien. Als het dan ook staat in Matteüs 21 vers 5, zachtmoedig en gezeten op een ezel, dan lees ik dat alsof er staat zachtmoedig, namelijk gezeten op een ezel, want dat beeldt het uit. Zodat hier bijna letterlijk staat dat de ezel een uitbeelding is van een gelovige. Staat er net niet helemaal letterlijk, maar dat scheelt toch maar erg weinig dan, hè? Want dat is wel de betekenis natuurlijk, hè? Ezel is een beeld van een gelovige en daarmee ook van vernedering. Trouwens, als Petrus zegt, of was Petrus of Jacobus, dat weet ik niet meer. Die zegt, verneder u dan onder de krachtige hand Gods. Dan zegt hij gewoon dat je moet geloven. Uiteraard. Met andere woorden, zeer toepasselijke woorden overigens, maar niettemin, het is dezelfde gedachte. Nou, dat was Matteüs 21 vers 5. En dan hebben we er nog maar één, dan komen we toch nog in Petrus. Dus 1 Petrus 3. Ja, dan moet ik 4 versen lezen, dus ook wat. 1 Petrus 3, waar staat... vers 1 dan maar, hè. Desgelijks gij vrouwen, zijt uw eigen mannen onderdanig, opdat ook zo enigen den woorden ongehoorzaam zijn, zij door de wandel der vrouwen zonder woord mogen gewonnen worden, als ze zullen ingezien hebben uw kuise wandel in vreze, welke versiersel, en er wordt over versiersel gesproken, welke versiersel zij niet hetgeen uiterlijk is, bestaande in vlechten des haars, het omhangen van goud of van klederen aan te trekken, maar welke versiersel zij de verborgen mens, oftewel, welke versiersel zij het hart. De verborgen mens des harten wil ook weer zeggen de verborgen mens, namelijk het hart. Dus welke versiersel zij de verborgen mens, namelijk het hart, in het onverderfelijk versiersel van een zachtmoedige en stille geest. En die is kostelijk voor God. Want alzo versierde zichzelf eertijds ook de heilige vrouwen die op God hoopten, enzovoorts. Dus een zachtmoedige geest is een stille geest. Iemand die zachtmoedig is, is stil, onderdanig, enzovoorts. Dan weet ik wel dat hier over vrouwen gesproken wordt ten opzichte van de man. Maar diezelfde waarheid is dus waar voor de gelovigen ten opzichte van Christus. En daar gaat het natuurlijk om.
Als je een stukje verder leest, dan krijg je de man ook wel.
Oh, had hij daar behoefte aan, broeder?
Dan wordt er over de man gesproken.
Nou, en
ja, jawel. Jawel, jawel.
Dat is het basicum.
Ja, zeker. Ik vind het toch wel aardig, door de voorhoofd. Dat is ook zo, maar ik draaide op een andere kant eruit. Ik zei, de hele gedachtegang is op elke gelovige van toepassing ten opzichte van Christus. En daar gaat het natuurlijk om.
Ik heb het tegenovergestelde ook wel eens gehoord, maar ook een vrouw, die mocht met haar man niet meer praten. Maar tegenover andere mannen was het net maar raadlaar.
Ja. Maar de eigen man had al lang gezegd van nou je mond maar is het natuurlijk.
Kijk, maar die had niet verstaan wat er staat.
Nee, dat is waar.
Ze kon wel met haar man toch praten over een hond. Als die man nu graag over een hond wil praten, dan kon ze toch wel praten met die man over een hond of over een kip.
Ja, dat kon. Dus.
Maar ze kon wel met God praten over een hond.
Ja.
Net tegenovergesteld.
Ja. Nou goed, wat onder die zachtmoedige en stille geest verstaan wordt, is dus wel duidelijk. Hè? Het is een van onderwerping aan de Heer die zijn recht zal voortbrengen op zijn tijd. Dat is de situatie van de gelovige. En daarom wordt voor het woord gelovige ingevuld een zachtmoedige. omdat het uitdrukking geeft aan de gesteldheid van een gelovige, de ware aard van een gelovige. Nou, dan heb ik alle schriftplaatsen gehad, geloof ik. Dus dan kan ik met een gerust geweten terug naar Jesaja, waar we waren in hoofdstuk 29, vers 19. De zachtmoedigen zullen vreugde op vreugde hebben. Dat is de belofte. De zachtmoedigen zullen vreugde op vreugde hebben. Wanneer? Nou, in ieder geval gaat het daar over de tijd waarin wij leven. De tijd van de omkering, de tijd waarin de zaligheid de heidenen gezonden is, de tijd waarin de doven horen, de tijd waarin de ogen der blinden zijn geopend enzovoort. In ieder geval is het overdrachtelijk waar en van toepassing op ons. Al moet gezegd worden, als we verder lezen, dan zullen we ook zien dat deze beschrijving natuurlijk ook zeker van toepassing is op de dagen van de wederkomst van Christus, wanneer hij komt om recht te doen op aarde. Maar goed, de zachtmoedigen zullen vreugde op vreugde hebben in de Heere, oftewel in Christus natuurlijk. En de behoeftigen, daar heb je de armen. Armen van wat? Armen van geest. Maar dat is armen in het algemeen. Die hebben van alles te weinig. Van het hele leven hebben ze te weinig. De behoeftigen onder de mensen zullen zich in de heilige Israëls verheugen. Want de blijde boodschap werd gepredikt aan armen. Juist. En dus zullen die behoeftigen zich verheugen, wel in degene die de inhoud van die blijde boodschap is natuurlijk. En dat is de heilige Israëls. Wanneer zal dat zijn? Wel, vers 20, wanneer de tiran een einde zal hebben. Dan zijn we weer bij koper ko, hè?
Je bent niet de evenaar.
Hoe kom ik er vanaf, hè? Ja, IJzeren Hein had natuurlijk ook gekund. Want hij had ook een ijzeren zwaard. Was het een zwaard? Dat heeft iets te maken met het Romeinse Rijk natuurlijk. Ja, dat is niks. Nee, IJzeren Hein, dat vind ik wel aardig. Een beetje klankovereenkomst hebben. Nou, hoe dat zij, de tiran is, wel, wie is de tiran? Dat is die ene die denkt dat hij het alleen voor het zeggen heeft, de tiran. Leuk, hè? Dat was dus niet Mozes. Hoewel Mozes beschouwd werd als tiran. Zeggen, is hij dat maar de enige? Een tiran is een alleenheerser, hè? Als je kruiswoordpuzzels oplost, dan dient u dat te weten. Hè? Maar het eigenaardige is dat hij werd wel voor tiran versleten. Men zag hem wel zo, maar hij was het niet. Omdat een tiran geen zachtmoedige kan zijn. Maar de echte tiran, die zal een einde hebben. Diegene die denkt dat hij alleen is, dat is uiteraard Satan zelf in de eerste plaats. En toegepast op onze dagen gaat het natuurlijk over Satan. Die zal een einde hebben. Want we hebben de geestelijke wapenrusting, waardoor we kunnen staan en stand houden en staande blijven. Maar dat was Efeze 6. En meer toegepast op Israël daarna, de tiran is dan inderdaad het beest. De grote tegenstander die we al zo vaak zijn tegengekomen inmiddels hier in Jesaja. Maar die zal een einde hebben, dat is die figuur die zonder handen zal verbroken worden, weet je nog wel? Dus de tiran zal een einde hebben. Er staat wanneer de tiran een einde zal hebben en dat het met de bespotter uit zal zijn. Er zijn twee mogelijkheden. Namelijk, de tiran is de bespotter. En de andere mogelijkheid, maar die is bijna dezelfde, is dat de tiran is het beest uit de zee en de bespotter is het beest uit het land. Nou, of andersom. Dat is niet helemaal duidelijk dan. Want de bespotter is bijvoorbeeld die figuur die grote dingen spreekt tegen de Allerhoogste. En dat blijkt inderdaad het beest te zijn uit de zee. En in dat geval is de tiran de alleenheerser over Israël, namelijk de zogenaamde antichrist. Ik zei, de heerser over Israël, de zogenaamde antichrist, bijgenaamd de valse profeet. Maar als je zo doorpraat kun je zeggen, dan kan het ook wel weer andersom zijn, want de valse profeet is natuurlijk ook een bespotter. Enzovoorts. Dus hoe het ook zij, het gaat of over die ene figuur, het beest die de hele wereld zal leiden en verleiden, of als je er per se twee in wil zien, zijn het die beide beesten uit Openbaring 13. Die uit de volkeren en die uit Israël. Maar goed, die doen toch enerlei mening. Die hebben toch enerlei mening. En hebben dezelfde doelstelling. Dus verschil maakt het in de praktijk niet. Maar die tiran zal een einde hebben. Er staat van hem dat hij zonder handen zal verbroken worden. Dat hij geworpen zal worden in de poel des vuurs uiteindelijk. Wanneer de tiran een einde zal hebben en dat hij met de bespotter uit zal zijn. En dat allen die tot ongerechtigheid waken, uitgeroeid zullen zijn. Dat wil zeggen, dat zijn al diegenen die het teken van het beest hebben in die dagen. He? Allen die behoren tot dat koninkrijk van dat beest. Zij zullen uitgeroeid zijn, want als de zoon des mensen komt, zal hij uit zijn koninkrijk alle ongerechtigheid wegdoen. En brengen daar waar knersing der tanden nou eenmaal thuis hoort. Den buitenste duisternis dus. En dan zullen inderdaad de zachtmoedige vreugde op vreugde hebben, omdat de tegenstander overwonnen is. En diegenen die tot ongerechtigheid waken, die worden dan verder beschreven in vers 21. Hè? Dat zijn die lui die op hun bed, maar dat was Micha gisteravond. Diegenen die op hun bed het kwaad bedenken en als morgen wordt, dan staan ze op en gaan het uitvoeren. Die waken tot ongerechtigheid. Die hebben dus ook geen rust. Hè? Niet echt tenminste. Altijd bezig met ongerechtigheid te bedenken of te bedrijven. Die een mens schuldig maken om een woord. En leggen die strikken, leggen die strikken die bestraft in de poort en die de rechtvaardigen verdrijven in het woeste. Er staat drie keer hetzelfde uiteraard, maar dat vermoedde u al. Ze maken een mens schuldig om een woord. Of gewoon om woord. Maakt wordt omdat men het woord van God hanteert. Omdat men getuigt van de Heer Jezus. Of zelfs gewoon omdat men het presteert om de Bijbel te lezen. Puur alleen door de Bijbel te lezen. En tot in onze dagen komt dat voor. Dus die een mens schuldig maken om een woord. Oftewel, ze leggen strikken degene die bestraft in de poort. En dat bestraffen in de poort wil zeggen dat men dus dit woord hanteert om, ja, hoe moet ik het zeggen, om leiding te geven in ieder geval. Laat ik dan anders zeggen, het gaat om degene die het woord gebruiken als leiddraad in hun leven. Want poort staat voor heerschappij. Dat weet u waarschijnlijk, hè? Het in- en uitgaan, poort open, poort dicht, dat is allemaal heerschappij. En degene die bestraft in de poort, is degene die dat doet met dat woord uit die eerste zin van dat vers uiteraard. Dus zijn degene die het woord hanteren als leidinggevend in hun leven. Het woordje hen mag je er rustig uit weglaten, want heeft er niet veel mee te maken. Dat kan er wel tussen, maar het hoeft helemaal niet. Nee, het is negatief. Het gaat om diegenen die de ongerechtigheid doen. Dat zijn namelijk degenen die een mens schuldig maken omdat hij het woord van God hanteert. Die zeggen dat mag namelijk niet. En die dus ook zeggen dat men niet mag bestraffen in de poort. Of dat men het woord van God niet mag gebruiken als leidraad voor het leven. En dus verdrijven zij de rechtvaardige, dat is degene die het woord heeft en bestraft in de poort. Dus verdrijven zij de rechtvaardige in het woeste. Waarbij dat woeste natuurlijk toch weer de verwijzing is naar dat woeste woud van de Libanon. Uit vers 17. Dus hier staat drie keer hetzelfde, namelijk dat degene die het woord hanteren, als rechtvaardigen dus, degene die het woord hanteren, dus gewoon degene die geloven, schuldig gemaakt worden door degene die tot ongerechtigheid waken. Maar die ongerechtigen zullen geoordeeld worden. Maar dat is het oude verhaal. Deze ongerechtigen zijn die goddelozen die geoordeeld worden, opdat de zachtmoedigen het aardrijk zouden beërven. Vers 22. Daarom zegt de Heere, die Abraham verlost heeft, die Heer zegt tot het huis van Jacob alzo: Jacob zal nu niet beschaamd worden, en nu zal zijn aangezicht niet bleek worden, want als zij zijn kinderen, het werk mijner handen, leuk hè, als ze zijn kinderen, het werk mijner handen, zien zal in het midden van hem, zullen zij mijn naam heiligen, en ze zullen de heilige Jacobs heiligen en de God van Israël vrezen. Want dat zijn deze zachtmoedigen uit vers 19 natuurlijk. Tot Israël wordt namelijk gezegd dat er verlossing is voor die zachtmoedigen, voor de gelovigen. Abraham was zo'n gelovige en zo'n zachtmoedige. Die sprak tot Abraham en Abraham was een zachtheidje, die deed gewoon wat de Heer zei. Hè? De Heer zei tot Abraham, ga uit uw land en uit uw maatschap, en Abraham deed het gewoon. Hè? Dat is ook een raar... Hè? Een raar hoor ik daar snijboom? Nee, maar dat is toch wat vreemd. Zachte man, hè? Toch. Inderdaad. Maar God verloste deze Abraham. En nu is het dezezelfde God die Abraham verlost heeft, die spreekt tot Jacob en dus tot heel het volk. En zegt, Jacob zal nu niet meer beschaamd worden en nu zal zijn aangezicht niet meer bleek worden. Dat wil zeggen dat er een tijd komt waarin Jacob verlost wordt. Zal niet meer beschaamd en bleek worden. Want hij zal zijn kinderen zien, zijn afstammelingen namelijk. Jacob staat voor het volk als zodanig, hè? En de kinderen zijn dan de leden van dat volk, en dus ziet hij zijn kinderen in het midden van hem. Hij ziet zijn kinderen in het midden van zichzelf, zodat je maar ziet dat Jacob is het volk als geheel, en die kinderen zijn de leden van dat volk, die zich dus bevinden in dat volk. Jacob zal dat zien. Hij zal niet meer beschaamd worden als hij zijn kinderen, namelijk het werk mijner handen, zien zal in het midden van hem. Want het is door het werk des Heren dat Jacob nog kinderen heeft. Want God zelf heeft zich een overblijfsel gelaten na de verkiezing enzovoort. Maar dat is Romeinen 11. De gedachte is dan dat, hoe stond het ook weer? Indien de Heren ons geen overblijfsel had gelaten, zo zouden wij als Sodom en Gomorra geweest zijn. Maar dat was, ik zei Romeinen, maar ik had ook kunnen zeggen Jesaja 1, vers 9. Zo niet de Heere der Heerscharen ons nog een weinig overblijfsel had gelaten, als Sodom zouden wij geworden zijn. Wij zouden Gomorra gelijk zijn geworden. Maar de Heer heeft zich overblijfsel gelaten. Dat zijn deze kinderen van Jacob dus. Zijn overblijfsel door de verkiezing van de Heer zelf. En ten overvloede zeg ik dan maar, dat is niet omdat de Heer hier en daar iemand gekozen heeft, maar het is omdat de Heer gelovigen kiest. En de genade van God komt tot uitdrukking, of de verkiezing van God komt tot uitdrukking in het feit dat God gelovigen kiest, opdat die zouden overblijven. Want als ongelovigen worden uitgeroeid, dan zijn gelovigen per definitie dus het overblijfsel. En dat is helemaal de gedachte in Jesaja natuurlijk. Dus over dat overblijfsel wordt hier gesproken. In vers 23 van Jesaja 29. Want als hij, Jacob, zijn kinderen het werk mijner handen zien zal in het midden van hem, zullen zij mijn naam heiligen. Nou, dat is waar de Heer altijd prijs op stelde. Het heiligen, dan wel het heel maken van de naam van Jehovah. En dat komt op verschillende manieren tot uitdrukking, het heiligen van de naam van Jehovah. In de praktijk komt het erop neer dat men die naam volledig eer bewijst. In zijn geheel. Niet een deel ervan, Niet dat men bepaalde aspecten van Jehovah kent en anderen niet, maar het gaat erom dat men die naam heiligt als men namelijk die Heer volledig kent. Dat is de betekenis. En het drukt zich uit eventueel in het volkomen en volledig uitspreken van die naam. Maar dat is typologie natuurlijk. Niet een halve naam, maar de hele naam. Niet alleen maar ja, maar ook Jehovah. Niet alleen de eerste twee letters, maar de laatste twee ook. De eerste twee spreken namelijk over God in de hemel. De eeuwige, de almachtige, of wat voor uitdrukking men daar dan maar voor in de plaats heeft gezet. Maar de andere helft van het vers spreekt over die Heer die zich vernederd heeft en die mens is geworden enzovoorts. Of de andere helft van het vers, ik bedoel de andere helft van de naam. De laatste helft van de naam. En als men komt tot heiligen van de naam van Jehovah, betekent dat dat men hem niet alleen erkent als de schepper, maar ook als degene die zich vernederde en leed en stierf. En dat dat zo is, wel, dat drukt zich uit in die halve naam die dikwijls voorkomt, wordt achterstel weggelaten. En het drukt zich uit in het feit dat als de Heer, als Jehovah mens wordt, dat de achterste helft van zijn naam ook inderdaad veranderd wordt. De laatste twee letters worden, of althans de laatste letter, wordt vervangen door twee andere. En dan heet hij Jehoshua in plaats van Jehovah. Jehoshua, Jezus dus, in het Grieks. Jehoshua, dat is dan de Hebreeuwse naam. Maar je ziet, bij zijn menswording is er iets met de achterste helft van zijn naam. De voorste helft blijft gelijk. Maar we moeten de hele naam kennen. We moeten de voorste en de laatste helft kennen. En als één geheel spreekt het over wie de Heer is. Degene die God is, maar ook degene die mens is. Nou, er zit nog een heleboel andere zogenaamde mystiek aan vast, maar dat laten we maar even buiten beschouwing. Die hele mythe van dat men niet weet hoe men eruit moet spreken, die naam, heeft hoofdzakelijk te maken met dat men halverwege de naam vergeet hoe het verder moet. Daar zit het eigenlijk in. Want de eerste helft is geen twijfel over mogelijk, dat is ja, dat weet iedereen. Maar nou verder. Maar dat ja, dat spreekt over de hemelse God, de schepper. Maar nou de rest. Want dat spreekt over die God die uit de hemel nederdaalde, die mens werd enzovoorts. Die tot zonde gemaakt werd en die langs die weg wel een nieuwe schepping tot stand bracht. Ja.
Ik ben het
niet
helemaal, maar ik begrijp het niet helemaal.
Nee, dat kan ook niet. Nou zei je ja, dat is ook ons nadeel. Dat is de beste bevestiging die er bestaat. Als er iets vaststaat, een bevestiging is, dus is het ja. Toch? Ja. Maar het is de naam van Jehovah. Nou goed. Nee, het gaat erom dat. Oh, dat komt nog. Ja, dat komt nog een keer. Maar het gaat erom dat de naam heiligen kun je opvatten als de naam heel maken. En als je het heel technisch opvat, betekent dat er een paar letters ontbreken. En die er nog bij moeten. En dat in de toekomst die letters er dus zijn. Maar als je het zo opvat, hè, doe je heel naïef, vat je het dan even zo op. Maar dan krijg je te maken met een verschijnsel dat de Jood zegt dat ze ook niet weten hoe ze de naam uit moeten spreken. Nee, dat klopt, de letters zijn zoek. Men kent de hele naam niet. Maar dat mag dan letterlijk waar zijn, maar dat is nog maar de vraag. Maar het gaat erom dat het geestelijk waar is. En dat geeft betekenis aan het vers. Dan zal men die naam heiligen. Niet alleen reinigen of reinhouden, want dat betekent het natuurlijk ook, maar vooral als één geheel kennen en zien.
Maar wat heeft dan te betekenen de uitspraak van de zogenaamde zeren niet ijdel gebruiken?
Ja, dat heeft hier niet zoveel mee te maken. Een beetje wel natuurlijk. Dan moet je eerst weten wat het niet ijdel gebruik is.
Ja, want je hoort zo vaak zeggen, mensen zeggen, oh God, weet je wel.
Ja, ja.
En als je dan katholiek bent en je ligt in een protestant ziekenhuis, dan zeggen ze, je zit te vloeken. Dan weet je niet wat ze doen.
Ja, ja.
Maar natuurlijk een hele
wettische
benadering, maar ik
heb het voor. Het heeft met traditie te maken. Ja. Nee hoor, het gebruiken, als je de naam, als er staat, gij zult de naam des Heeren uw God niet ijdel gebruiken, betekent ook dat er een goed gebruik van die naam gemaakt kan worden. Dat is het belangrijkste om te zien, want meestal is het zo dat degenen die zeggen, je zult hem niet ijdel gebruiken, die bedoelen dat je hem helemaal nooit zou gebruiken. En dat is de truc die erachter zit, vandaar dat ik nogal fel word als men daarmee komt, met zulke uitspraken. Hè? Gij zult niet ijdel gebruiken. Ja, maar je zult wel gebruiken. Waarvoor gebruik je een naam? En die naam is niet God, maar die naam is Jehovah. Gij zult de naam van Jehovah, die uw God is, gij zult die naam niet ijdel gebruiken. Maar waarom krijg je die naam mee? Ja, natuurlijk, dat is het oude verhaal. Je krijgt een naam of een telefoonnummer of weet je veel. Omdat je, opdat je die naam zou gebruiken, of dat je het nummer zou bellen, maar omdat je die naam zou gebruiken om aan te roepen, daar is die naam voor. En als er dus staat, gij zult die naam niet ijdel gebruiken, betekent je moet die naam niet aanroepen als je hem niet nodig hebt. En je moet hem ook niet roepen als je toch niet naar hem wil luisteren. Dat is hetzelfde als, gij bidt wel, maar je wordt niet verhoord, want gij bidt verkeerd. Dat is ook het ijdel gebruiken van de naam des Heeren. Dat is Jacobus dan, hè? Want dan roep je hem wel aan, maar je wilt toch niet luisteren. Of je vraagt hem om iets, maar als hij geeft wil je toch niet ontvangen. Dat is ijdel gebruiken. Dat betekent gewoon, je stoor me niet. Je mag me wel storen, maar alleen voor belangrijke zaken. Ik moet serieus zijn. Want die naam is noodzakelijk en men moet hem gebruiken, want al wie die naam, Jehovah, aanroept, zal zalig worden als men het tenminste niet ijdel doet. Want er staat erbij, hoe zullen ze dan aanroepen in wie ze niet geloofd hebben? Dat wil zeggen, je moet die naam dan wel aanroepen in geloof. Dus zolang als een gelovige die naam aanroept, is het prima. Dan is het gebruik van de naam. En als een ongelovige die naam aanroept, is het misbruik van die naam. Nou, dat is alles. Waarbij het nog denkbaar is dat een wedergeboren mens toch de naam aanroept in ongeloof. Dat kan. Dus een verkeerd bidden, dat bedoel ik, ja. Dat kan. Goed. Nou, dat was even een uitweiding. Er staat dus, hij zal zijn kinderen zien, Jacob of Israël zal zijn Israëlieten zien, om zo te zeggen. En dan zullen zij mijn naam heiligen, dus rein bewaren, maar dat betekent in praktijk, ze zullen in die naam geloven. Want er is onder de hemel geen andere naam gegeven waardoor wij moeten zalig worden. He? Leuk hè? Wij denken dat die naam, als je het in het Oude Testament leest, denk je dat is die naam Jehovah. Maar deze uitspraak die ik citeer komt uit Handelingen. Namelijk, er is onder de hemel geen andere naam gegeven waardoor we moeten zalig worden. Maar welke naam is dat dan? Dan is het Jezus en dan is het Joshua. Waarmee je ziet dat het dezelfde naam is. Aha. Want anders zouden er twee namen zijn. En hoewel de uitspraak dus anders is, en hoewel de uitgang van het woord dus ook anders gespeld wordt, is het toch dezelfde naam. De eerste drie letters zijn trouwens sowieso gelijk. Een jot, een he en een wou. Hè? En bij de naam Jehovah komt er een he achter dan nog. En bij Joshua komt er een shin en een ayin achter. 370, dat kan ik altijd makkelijk onthouden. Maar dat even terzijde. Maar het is dus toch dezelfde naam. En dat is het aardige. En dan zie je dat die achterstel van de naam verband houdt met zijn menswording. Die is namelijk veranderlijk. De naam zelf verandert niet, niet echt tenminste. Maar er zit iets, een veranderlijk deel aan. En dat heeft te maken met de Heer die geen roof heeft gehad, goden even geleid te zijn, maar heeft zichzelf vernederd enzovoorts. En daarna werd hij weer uitermate verhoogd. Dat is het veranderlijke ervan. Er staat trouwens ook dat deze Jezus gemaakt is tot Here en tot Christus. Nou, als je het zo leest in het Nederlands, is het verhaal eigenlijk helemaal weg. Ja, je kunt wel terugvinden, maar de aardigheid is er een beetje uit, want er staat dat deze Jehoshua, en zelfs als ik het zo uitspreek, komt het nog niet goed tot zijn recht, dat deze Jehoshua gemaakt is tot Jehovah. Maar eerder was Jehovah gemaakt tot Jehoshua. Zie? Dus Jezus gemaakt tot Heer, jawel. Jehoshua gemaakt tot Jehovah. Dit kun je toch zo onthouden? Ja, ik weet het. Nee, Aad, ik heb dat niet op de band, maar ik heb in gedachten, maar ik weet nooit wat er van terechtkomt. Ik heb in gedachten om daarover verder te spreken bij die serie over letters en cijfers, zou ik maar zeggen. Dus dat komt dan binnenkort in een ander theater, maar wel op dezelfde band. Huh? Maar of dat lukt, weet ik niet, want dit zijn lastige dingen. En mijn ervaring is dat je soms deze dingen niet goed kunt vertellen. Nee, opschrijven kan ik het helemaal niet. Dat is haast niet te doen. Ik kan het zeker niet. Dat is een handicap van mij. Maar in ieder geval, soms lukt dat niet. Soms kun je dat niet vertellen. Sommige dingen kun je alleen maar vertellen in een bepaalde samenhang, in een bepaalde context. Je moet een bepaalde verse eerst gelezen hebben. Tamelijk toevallig soms, althans naar het lijkt. En dan kan er ineens wat uitkomen. En als je zegt, nou ga ik er een keer speciaal over spreken. Dat doe ik dan wel eens. Dan lukt het niet eens. Dan krijg ik het niet in die microfoon. Dan kan ik het niet verwoorden meer. Ja, ja, dan zit het er nog wel, maar dan komt het er zo niet uit. Maar hier hoop ik toch nog wel een keer over te spreken. Omdat het iets met letters te maken heeft. Hè? Met letters die veranderen, terwijl de gedachte in werkelijkheid niet verandert. Nou, ze zullen mijn naam heiligen en dus ongetwijfeld terecht gebruiken en dus aanroepen. Als er staat, ze zullen mijn naam heiligen, kan het niet anders betekenen dan dat men die naam aanroept. In geloof. Daar zit natuurlijk nog veel meer aan vast, want wij doen dat niet af en toe even in een gebed of iets of zoiets, of toen we tot bekering kwamen of zo. Wij doen dat als gelovigen ons leven lang. Zelfs als we de naam niet eens gebruiken. Dan nog roepen we die naam aan. Ik hoop dat u begrijpt wat ik het nou over heb. Nou, dat is wat ze zullen doen. Maar het begint natuurlijk echt met het aanroepen van de naam des Heeren. En we weten ook wanneer Israël als volk dat doet. Dat is namelijk aan het eind van de 70e week van Daniel, als die tiran en die spotter hier op aarde rondlopen. Maar die zal een einde hebben en daarna zal men dus de naam heiligen. Zij zullen de heilige Jacobs heiligen. Leuke, de heilige Jacobs wordt geheiligd. Dan lees je dat iemand die al heilig was, alsnog geheiligd wordt. Zie je wel? Maar datzelfde als, gij zult de rechtvaardige rechtvaardigen. Iemand die rechtvaardig is, wordt gerechtvaardigd. Dat kan ook alleen maar zo. En iemand die heilig is, kan ook alleen maar geheiligd worden. Als hij niet heilig is, kun je hem ook niet heiligen. He? Nou, ze zullen de heilige Jacobs, die dus deze naam draagt, heiligen. Namelijk, ze zullen de God van Israël vrezen. Zo is het eerst de naam, dan de heilige Jacobs, dan de God van Israël. Dat zijn drie verschillende termen. Voor de Heere Jezus Christus uiteraard. En die dwalende van geest zijn, en dus ook arm van geest waren, zullen tot verstand komen, zullen de wijsheid ontvangen. En wie de wijsheid heeft, berekent het getal van die tiran. Maar wie nu de wijsheid heeft, komt tot kennis van de verborgenheid. He? En de murmureerders zullen de lering aannemen. Want wie zijn dwalend van geest? Wat gaat hij gewoon over Israël? Dat was dwalend. Altijd dwalen zij. Kudde, schapen zonder herder. Altijd dwalen zij. Zijn de rust niet ingegaan. Maar daar hadden we het gisteren over. Maar ze zullen tot verstand komen alsnog. En de murmureerders, nou dat Israël is, dat weten we langzamerhand wel. Wij weten niet eens hoe we dat woord spellen. Maar goed. De murmureerders zullen de lering aannemen. Uiteindelijk. En dan kunnen ze Egypte wel vergeten, maar dat is hoofdstuk 30. En zo hoort het ook, hè. Als je de Heer aanneemt, kun je Egypte vergeten. Ja, in een heleboel opzichten dus, hè. In een heleboel opzichten, ja. Goed, daar laten we het bij. We zullen de Heer danken. Trouwe hemelse vader, we zeggen u dank dat u ons zo'n uitzicht gegeven hebt op die geopende hemel. We danken u dat we de heilige Israëls mogen kennen, de God van Israël, en dat wij zijn naam mogen kennen en zelfs aanroepen. We danken u, vader, dat we door die naam zalig geworden zijn. En dat we door die naam zijn wedergeboren tot een levende hoop. Dat deze naam inderdaad deze bijzondere krachten in zich heeft, waardoor een arme van geest alsnog eeuwig leven ontvangt. We danken u, vader, dat we daaruit mogen leven en dat we in het licht van dat woord wat u ons gegeven hebt ook mogen wandelen. Dat we deze belijdenis, dit getuigenis mogen vasthouden en daardoor uitzicht mogen hebben op die toekomst die u ook voor ons hebt weggelegd. Wij willen u dankzeggen, vader, voor deze morgen. Dat we mochten leren dat juist de zachtmoedige, degene die zich onderwerpt aan u, zal beschermd worden, zal bewaard worden door u die de sterke God bent en die ons uitkomst geeft. We danken u, vader, voor genade en barmhartigheid die u ons bewijst te bekwame tijd. En we willen u dankzeggen dat u ons zo brengt naar het beloofde land. We danken u voor deze morgen en bevelen onszelf bij u aan. Wilt u ons ook verder deze dag bewaren en onze ogen die geopend zijn richten op u, opdat we zouden zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Amen.
Wij waren de vorige keer in Jesaja 29. En als u nou dacht dat we nou naar hoofdstuk 30 gaan, hebt u het mis. Want ik ga er toch nog het een en ander van zeggen. Van Jesaja 29. Dus doet die Tati of wordt het niet wat? Nou, het leidt mij af daarom. Want als het over iets technisch gaat, dan ben ik er altijd meteen bij, weet je wel. Misschien ligt het bandje wel verkeerd om erin. Dat loopt hij ook niet, hè? Dat zou goed voorbereiden. Moet ik even kijken? Het is wat, hè? Goed. Ik zei dus, de vorige keer waren we in Jesaja 29 bezig en we waren zo ongeveer tot het eind. Maar ik moet er nog een paar dingen van zeggen, dacht ik. In de eerste plaats naar aanleiding van vers 13. Daar ben ik aan voorbij gegaan. Ik heb wel uitgelegd. Maar het punt is namelijk, er staat, er wordt daarna gesproken over eigenlijk de blindheid of verharding, of eigenlijk de geveinsdheid van Israël. En dan wordt daar gezegd in vers 13, want de Heer heeft gezegd, daarom dat het volk tot mij nadert met zijn mond en zij mij met hun lippen eren, doch hun hart verre van mij doen, en in vrezen waarmee zij mij vrezen mensen geboden zijn die hun geleerd zijn. Dat is duidelijk, daar hebben we ook over gesproken, maar als u een Bijbel hebt zoals de mijne, daar staan er keurig verwijzingen onder naar Matthäus 15, dan wel Markus 7. En dat hebben we niet besproken. Want het blijkt namelijk dat het Nieuwe Testament zelf een toelichting geeft, wat heet, de Heer Jezus geeft zelf een toelichting op dit Bijbelvers. En het is wel een beetje erg makkelijk om daar maar zo overheen te gaan. Het is namelijk zo dat wij een aanhaling van deze dingen vinden in ieder geval Markus 7. Daar ga ik er maar even naartoe. In Markus 7, waar in ieder geval het eerste deel van het hoofdstuk geheel beschouwd kan worden als een toelichting op dat ene vers uit Jesaja 29, vers 13. En het wordt dan ook uiteindelijk letterlijk geciteerd. Dus even kijken waar het gebeurt. In vers 6, ja, Markus 7, vers 6. Oh, dus je hebt zo'n Bijbel. Heel goed, ja. Markus 7, vers 6, waar staat, Maria antwoordde en zei tot hen, wel of terecht heeft Jesaja van u geveinsden geprofiteerd, gelijk geschreven is, dit volk eert mij met de lippen, maar hun hart houdt zich verre van mij. Dus inderdaad, een rechtstreekse aanhaling uit Jesaja. En dat gaat hier naar aanleiding van de Joodse gebruiken en inzettingen. Dat vindt u terug, want er staat namelijk in vers 1 van Markus 7. En tot hem vergaderden de fariseeën en sommige der schriftgeleerden die van Jeruzalem gekomen waren, En ziende dat sommige van zijn discipelen met onreine, dat is met ongewassen handen, brood aten, berispten zij hen, want de Farizeeën en al de Joden eten niet, tenzij dat ze eerst de handen dikmaals wassen, houdende de inzetting der ouden. En van de markt komende eten zij niet, tenzij dat ze eerst gewassen zijn. En vele andere dingen zijn er die ze aangenomen hebben te houden. Vele andere dingen zijn er die zij aangenomen hebben te houden. Zoals de wassingen, de drinkbekers en kannen en kruiken misschien ook wel, weet je veel. En koperen vaten en bedden enzovoorts. Hier wordt dus uitdrukkelijk gezegd dat in ieder geval veel van deze Joodse gebruiken niet bijbels zijn. Er staat, zij hebben dat aangenomen te houden. En nou kan het natuurlijk wel zijn dat op een of andere wijze deze gebruiken zijn terug te leiden tot bijbelse uitspraken, dus instellingen van de wet. Maar in het algemeen moet vastgesteld worden dat die gebruiken daar weliswaar van afgeleid zijn, maar dat is wat anders dan dat ze daarvan de toepassing zouden zijn. Als u begrijpt wat ik bedoel. Kijk, een klein voorbeeld, dat is even buiten dit hoofdstuk komen, een klein voorbeeld is dat in principe in de Joodse keuken totaal gescheiden verzameling van pannen en potten en kruiken enzovoorts bestaat. De een is voor de zuivel en de ander is voor het vlees. Want het mag niet met elkaar in aanraking komen en daarom zijn er zelfs verschillende potten en schalen en kannen voor. Er wordt streng van elkaar gescheiden. En het enige echte Bijbelse argument voor zo'n systeem is die ene uitspraak waar staat, gij zult het bokje niet koken in de melk van haar moeder. En dat is alles. Een kind kan begrijpen dat dat hele Joodse systeem wat daaraan ontleend is, niet daarop gebaseerd is, maar daarvan afgeleid is. Het zijn dus eigen inzettingen, eigen toepassingen zogenaamd van deze Bijbelse wetgeving, maar in de praktijk heeft het er nauwelijks nog meer wat mee te maken. Je herkent het er zelfs niet eens in, maar het is echt zo. En zo is het met zoveel andere dingen. De Heer legt dat ook uit trouwens hier, hè? Want hier staat dan verder, daarna vragen hem de Farizeeën en de schriftgeleerden, waarom wandelen uw discipelen niet naar de inzettingen der ouden, maar eten het brood met ongewassen handen? Dus in vers 2, 3 en 4 wordt even wat achtergrond gegeven, dat wij zouden weten hoe dat met de Joodse gebruiken zit. En dan blijkt dat die Farizeeën en schriftgeleerden hebben dan gezien dat in ieder geval de discipelen van de Heer zich daar niet aan houden. En dan krijgen we vers 5, waar zij dan tot de Heer komen en zeggen, waarom wandelen uw discipelen niet naar de inzetting der ouden, maar eten en brood met ongewassen handen? Nou is punt 1 natuurlijk zo dat de Heer niet meteen verantwoordelijk is voor zijn discipelen. Maar de gedachte is natuurlijk dat als zij zijn discipelen zijn, dan zou hij wel eens het goede voorbeeld mogen geven. Dus de vraag is eigenlijk, waarom houdt u zich daar niet aan? Daar komt het dan op neer. Discipelen zijn immers volgelingen. Ze volgen hun meester. Dus eigenlijk is het kritiek op de Heer zelf. En het antwoord wat de Heer geeft is een Bijbeltekst. Zoals bijna altijd, hè? Een verwijzing naar de schrift. En hij antwoordt namelijk, terecht heeft Jesaja van u, over u, geprofeteerd, over huichelaars. Want er is geschreven, dit volk eert mij met de lippen, maar hun hart doen zij verre van mij. Doch te vergeefs eren zij mij lerende leringen die geboden zijn der mensen. En dat is precies wat staat in Jesaja 29 vers 13. Daarom dat dit volk tot mij nadert met zijn mond en ze mij met hun lippen eren, doch hun hart verre van mij doen en hun vrezen mensen geboden zijn die hun geleerd zijn. Door mensen uiteraard. Zodat het wel menselijke overlevering is, maar het is niet van mij afkomstig. Zegt Jehovah in Jesaja 29. Het zijn mensen geboden. Het zijn menselijke inzettingen die door mensen zijn uitgevonden en zo worden overgegeven. Worden doorgegeven. Overigens is het aardig te zien dat er staat, dit volk eert mij met de lippen. En terwijl in Jesaja staat, dit volk nadert tot mij met de lippen. Maar dat is nou precies wat ik steeds al zeg, dat naderen. Het begrip naderen in de Bijbel heeft altijd de betekenis van eren, van een offer brengen. Korban, het brengen van een offer. En dat woord korban, dat lijkt dan mooi Hebreeuws, maar het staat hier een paar versen verder in onze Nederlandse Bijbels. Want laten we maar eens verder lezen. Er staat namelijk dat de Heer zegt in vers 8 als toelichting op dit vers uit Jesaja. Want nalatende het gebod Gods, houdt gij de inzettingen der mensen. Kijk, ze hebben mij ooit wijs gemaakt, of geprobeerd wijs te maken, dat Israël der geboden bij maakte. Dat wil zeggen, ze hadden het godsgebod en toen maakten ze zelf nog een heleboel bij. Hier staat dat de Heer zegt, ze laten het gebod Gods na en ze houden in plaats daarvan menselijke inzettingen. Het komt er niet bij, maar het komt er in plaats van. Nalaten het gebod Gods, houdt gij de inzettingen der mensen, menselijke inzettingen, zoals wassingen der kannen en drinkbekers en andere dergelijke dingen doet gij velen. Dus door allerlei verschillende inzettingen gemaakt ter vervanging van de wet Gods. En dat staat ook heel uitdrukkelijk in vers 9. Want kijk, dat een mens zijn eigen geboden of inzettingen maakt, dat geeft helemaal niks hoor. Je kunt heus je eigen huisregels vaststellen en je eigen principes. De een zegt, ik rook niet. De ander zegt, nou, ik drink wel. Of zoiets. En weet je wel, dat soort dingen, dat moet je dan maar zelf weten. Dat maakt niet uit. Sommigen drinken geen koffie. En anderen drinken principieel niks anders dan koffie. Dat liefst de hele dag. Ik bedoel, ja, hoe je dat nou maar doet, dat maakt niks uit. Sommige mensen raken hun eigen brood nooit aan. Zulke mensen ken ik ook. Die pakken met de vork het brood van de schaal enzovoorts. Het varkenmes met het brood gesmeerd. Enzovoorts. En dat, ik heb het over een lunchpakket nou. En dan wordt het helemaal klaargemaakt. En dan wordt het in plastic zo, of in weet zoiets. In plastic ingepakt enzovoorts. En uit dat plastic eten ze het later ook. Ik zie het nog zo voor me. Ik weet zelf nog hoe die man heette die dat al. Nou goed, laat maar zitten. Hè? Want ja, dat ze zeggen, ja, we zijn bang voor infecties of vuiligheid of dat soort dingen. Nou, dat moet je dan maar zo. Er staat niet in de Bijbel dat het zo moet. Het is ook niet een godsdienstige aangelegenheid, dus je kunt het rustig doen. Maar problematisch wordt het als eigen instellingen de plaats innemen van Gods instellingen. Daar komt het op neer. Dan wordt het namelijk godsdienst, dan wordt het religie. En dat is, daar zit hem de fout, want die eigen religie die komt in de plaats van de dienst aan de Heer zelf. Daar zit het grote probleem. En dat is hier ook zo. Dat is ook inderdaad het probleem. Wij weten dat eigenlijk allemaal, omdat wij denkelijk allemaal langzamerhand wel weten, dat als die mensen met het evangelie aankomt, dat je dan de meeste weerstand ontmoet bij godsdienstige mensen. Ik bedoel dus religieuze mensen. Of het gelovigen zijn of niet, laat ik maar in het midden, dat weet ik dan nooit. Dat blijkt namelijk nergens uit, dus dan weet ik het ook niet. Maar in ieder geval zijn godsdienstige mensen die protesteren. Echt atheïsten, die helemaal niet in God geloven, trekken zich er gewoon niks van aan. Die bieden geen weerstand, die zijn immuun. Daar merk je niks van, daar kun je tegen praten, maar dat helpt niks. Dat is net als praten tegen de stoelen. Maar het zijn juist godsdienstige mensen die protesteren om de eenvoudige reden dat ze heel goed doorhebben dat als ze het woord Gods, het evangelie dus, het woord de waarheid aanvaarden, dan komt het in de plaats van hun eigen gedachten en bovendien in de plaats van hun eigen instellingen, levenswijze, overlevering of wat het allemaal mag zijn. En vandaar dat men in een gunstig geval dan nog probeert om het evangelie in overeenstemming te brengen met de levenspraktijken die men altijd al had. Daar krijg je die eigenaardige mengvormen van, die in feite een erg geraffineerde vorm van huichelarij zijn. En dat was in de dagen van Israël natuurlijk ook. Dus in ieder geval hier zo, de achtergrond van Markus 7. De Heer zegt dat ook. We weten trouwens ook dat de Heer, zelf de meeste tegenstand ontving van degene die dan eigenlijk het dichtstbij stonden, namelijk de fariseeën. De meest orthodoxe mensen binnen Israël, de meest godsdienstige dus ook, maar ze waren in de praktijk zijn grootste tegenstanders. En dat komt omdat ze er zo dicht tegenaan hingen natuurlijk. Maar zo is het in wezen nog. En de Heer zegt dan tot hen, vers 9, gij doet zeker, of gij doet waarschijnlijk of blijkbaar Gods gebod wel teniet, opdat gij uw inzettingen zoudt onderhouden. Want het punt is namelijk dat men Gods geboden aan de kant zet, En daar de eigen geboden, zij zullen waarschijnlijk zeggen de eigen interpretatie, maar in de praktijk de eigen geboden zet men ervoor in de plaats. En ik zou ook niet weten welke andere reden je zou hebben om Gods geboden te niet te doen. Toch om er wat voor in de plaats te zetten. De Heer zegt het ook. Het zal wel zo zijn, zegt hij tegen ze, dat jullie Gods gebod te niet doen om je eigen geboden, je eigen inzettingen ervoor in de plaats te stellen. En dat zij dat doen, wordt dan uitgelegd in vers 10 en 11. Daar staat een wat moeilijke zin in vers 11, maar daar komen we wel door. Er staat namelijk, wat Mozes heeft gezegd, eer uw vader en uw moeder, niet als een hartelijke aanbeveling, zo van het zou leuk zijn als het kon, hè? En als het lukt is leuk en zo. Nee, er staat gewoon eer uw vader en uw moeder. En er staat trouwens ook bij, en wie vader of moeder vloekt, die zal de dood sterven. Het is maar het een of het ander natuurlijk. Er was een verplichting volgens de wet om vader en moeder te eren. En nou vertel ik dat maar even los van de typologische achtergrond ervan, want het heeft er zoveel nou niet mee te maken. Het gaat er maar om dat volgens de wet de verplichting is om vader en moeder te eren en dus ook zich daaraan te onderwerpen. Dat komt er dan nog eens bij, hè. En wie dat niet doet, die is de doodstraf waardig. Dat staat er. Die zal de dood sterven. Dus dat is een heel strenge wet. Dat lijkt me wel duidelijk. Eentje die natuurlijk eigenlijk veel te streng is. Want welk mens kan daar nou aan voldoen? Je kunt daar natuurlijk nog dagen over discussiëren. Maar toen was er nog geen televisie, dus vooruit. Maar goed. Maar de Heer zegt dan, Mozes heeft gezegd, eer uw vader en uw moeder. En wie vader of moeder vloekt, die zal de dood sterven. Dus het is een verplichting, eigenlijk een wet, om vader en moeder te eren. Maar gij zegt, vers 11, zo een mens tot vader of moeder zegt, het is korban, oftewel een gave, zo wat u van mij zou kunnen te nutte komen, die voldoet, staat er dan achter. Want je moet er toch wat achter zetten. De zin die blijkt een beetje te hangen. Maar de gedachte is heel eenvoudig. Namelijk, gijlieden zegt, dat wil zeggen volgens jullie, fariseeën, is het voldoende dat een mens tot zijn vader of moeder zegt, het is korban, oftewel het is gave. Nou is de vertaling van korban naar gave natuurlijk arbitrair, het is niet helemaal fout. Wij zeggen meestal korban betekent een offer, dat is een gave natuurlijk, zo is het hier dus ook vertaald. Maar feitelijk heeft het te maken met het naderen. Dat heb ik al vaker uitgelegd, het naderen tot God. Maar in ieder geval, het is een vrijwillige gave waarmee men nadert. In dit geval tot vader en moeder. Dat wil zeggen dat volgens de Joodse instelling het eren van vader en moeder beschouwd wordt als een offer. Korban, er wordt niet voor niks het Hebreeuwse woord hier zelfs gebruikt. Daarom ook wordt het niet vertaald. Want in het Grieks staat natuurlijk hetzelfde Hebreeuwse woord. Zodat uitdrukkelijk deze gedachte wordt opgehangen aan dat Hebreeuwse begrip van een offer. Zo, gijlieden zegt, zo een mens tot vader of moeder zegt, het is korban. Oftewel, het is een offer. Oftewel, het is een dienst aan de Heer. Zo wat u van mij zou kunnen te nutte komen. Dan vinden zij dat goed. Dat wil zeggen dat onder Israël het gebruikelijk was dat om vast te stellen dat als men zijn vader of moeder eert, dan is dat niet omdat de wet zegt dat het moet, maar dan wordt het beschouwd als een vrijwillige offerande aan de ouders en daarmee aan God. Daarom wordt het korban genoemd. En dat is een geweldig vroom verhaal, maar het is verschrikkelijk onbijbels, omdat de verplichting nu ineens beschouwd wordt als een vrijwillige, godsdienstige offerande. Zodat iemand die het doet eigenlijk geprezen zou moeten worden omdat hij zo'n net mens is en omdat hij zo godsdienstig is enzovoorts. En de Heer mag er dan wel blij mee wezen met zo iemand. Maar de Heer Jezus zegt, nee, zo zit het helemaal niet. Je hebt namelijk de verplichting om vader en moeder te dienen. Dat is niet een korban, dat is niet een gave. Daar moeten niet de ouders of de Heer blij mee zijn. Daar mogen ze op rekenen dat het gebeurt. Dat is een vanzelfsprekende zaak. En dat is de geraffineerde en vrome manier waarop Bijbelse wetten, nou ja, die van de wet natuurlijk, van het Oude Verbond, maar waarop Bijbelse wetten vervangen worden door menselijke instellingen. waarbij er niet wat bijgemaakt wordt, maar waarbij in de werkelijkheid eraan tekort gedaan wordt. De eigenaardige gedachte dat de fariseeën van alles bijgemaakt hebben, die berust gewoon op onze westerse denkwijze. Namelijk, in de Bijbel vinden we lang niet zoveel wetten als dat het Jodendom kent. Dus hebben ze erbij gemaakt. Men telt alleen. Maar in de praktijk blijkt het anders te zijn. In de praktijk blijkt dat al die vele Joodse instellingen er in de praktijk zijn om afbreuk te doen aan de wetten die wel degelijk in de Bijbel staan. Komen er in de praktijk voor in de plaats en doen daarmee eraan tekort. Het leuke daarvan is overigens, voor zover ik dat mag zeggen, het leuke daarvan is overigens dat eruit blijkt dat men begrepen heeft dat die wetten zoals ze in de Bijbel staan in de praktijk niet gehanteerd kunnen worden. En dat zou wel de oorspronkelijke reden zijn waarom men er een afbreuk gedaan heeft. Waarom men gezegd heeft, nou ja, dat staat allemaal zo, maar zo kan het niet. En dan is de vraag, hoe doen we het dan wel? En toen heeft men zelf regels gemaakt. En die worden vanzelf meer. Als je één keer wetten gaat maken, dan krijg je daar natuurlijk dagwerk van. Dat is bekend, hè? Maar ik dacht dat dit duidelijk was. De wet zegt, eer uw vader en moeder, en wie dat niet doet, die zal de dood sterven. Maar de fariseeën zeggen, als je vader en moeder dient, dan is dat een offer. Dan is de Heer en je ouders, die zijn daar blij mee. Alles wat vader en moeder kan ten nutte komen van de kinderen, moet beschouwd worden, staat er, als korban, als een offerande, als een gave. Dat wil zeggen, gave tot vreugde niet alleen voor de ouders, maar omdat het korban heet en gaaf ook tot vreugde van de Heer. Maar dat is allerminst het geval. En dan vers 12. En gij laat hem niet meer toe iets aan zijn vader of zijn moeder te doen. Ik denk dat daar de vertaling wat tekort schiet. Het punt is gewoon, gij legt hem niet meer op om iets aan zijn vader en moeder te doen. Hij mag het nu doen, maar nou hoeft hij het niet meer. Nou is het ineens normaal geworden dat hij het niet doet. Dat hij niets aan zijn vader en moeder doet, dat hij ze niet heert. En als hij het wel doet, dan is hij gewoon erg goed. En op die wijze werd er dus afbreuk aan gedaan. En dan staat er, makende alzo Gods woord krachteloos door uw inzetting die gij ingezet hebt, en vele dergelijke dingen doet gij. En dan komt de toelichting op de oorspronkelijke vraag. Want er is natuurlijk nou al gezegd dat deze wetten over het handenwassen en de reiniging en zo, voordat men aan tafel gaat, voordat men gaat eten, deze wetten in de plaats zijn gekomen van de wet Gods. En de meest eenvoudige verklaring die we voor dit soort wetgeving kennen, is natuurlijk dat men zegt, ja, die reiniging dat is noodzakelijk, want anders krijg je maar infecties, besmettelijke ziekten enzovoort. Het is voor de hygiëne noodzakelijk, hè. Dat is tegenwoordig de meest gangbare verklaring. Omdat, ik weet niet of we allemaal zo afgestompt zijn, denk ik. Ik krijg de verhalen van dat die reiniging, dat was allemaal nodig om vanwege de hygiëne. En hetzelfde geldt dan ook nog voor de besnijdenis en zo ook, hè. Eigenaardig genoeg. Want u weet toch dat ze juist in de woestijn niet besneden werden? Ik heb het echt wel eens gelezen in een theologische verklaring, dat ze besneden werden om vooral die besmettelijke ziekte, vooral in de woestijn enzovoorts, te voorkomen. Dat is maar levensgevaarlijk daar. Maar in de Bijbel staat dat ze in de woestijn juist niet besneden werden. Nou goed, dat even terzijde. Nee, de schrift leert ons zelfs dat het daar helemaal niks mee te maken heeft met hygiëne. Integendeel, dat heeft te maken met symboliek. Met hygiëne helemaal niet. Wij weten, even zachtjes praten, aan die kant, hè, zuster te komen. Even zachtjes, maar wij weten dat een mens natuurlijk wel degelijk verontreiniging kan oplopen, lichamelijke verontreiniging, althans door wat hij eet. Dat kan. Je kunt stoffen binnenkrijgen die er niet meer uitgaan. Maar dat is niet de regel. De normale, het gebeurt wel, maar het zit hem in onze wat nogal ver van de natuur liggende leefwijze. Maar de normale gedachtegang brengt de Heer hier naar voren. In, eens even kijken, vanaf vers 4, waar hij zich tot de ganse schare richt en zegt, hoort mij allen en verstaat, er is niets van buiten de mens in hem ingaande, het welk hem kan ontreinigen. Maar de dingen die van hem uitgaan, sterke tegenstelling, de dingen die van hem uitgaan zijn het welke de mens ontreinigen. Dat blijkt moeilijk te zijn, dat staat er ook bij. Hè? Dat staat er ook bij, zo iemand oren heeft om te horen, die horen. Maar als die uitspraak er staat, betekent het meteen dat het gaat om dingen die niet gezien worden, maar dingen die wel geloofd, dienen te worden, wel gepredikt worden in de schrift. Meestal hangt het samen met de verborgenheid ook. Maar dan staat er in vers 17, en toen hij van de schare in huis gekomen was, vraagden hem zijn discipelen van de gelijkenis.